Het tekstwoord waarin we een gedeelte van het schriftgedeelte dat u is voorgelezen samenvatten, vindt u in Galaten 4 en daarvan het 26e vers. Galaten 4, vers 26. Waar het woord des Heren aldus spreekt naar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Het welk is ons aller moeder. Tot zover. Overdenken wij met elkaar de weg van het vlees en de weg der belofte. De apostel Paulus gaat in het 21ste vers weer een nieuwe argumentatie, een nieuwe stelling zou je haast zeggen, bijbrengen om de Galaten te bepalen bij de ernst van hun afwijking en ook bij de verleden tijd, bij wat eenmaal geschied is. Daaruit neemt hij een geestelijke strekking. Dingen die andere beduiding hebben, gaat hij van spreek. Het grondwoord gebruikt het woord. Allegorie, waar ons woord allegorie van afkomstig is. Op allegorische wijze gaat hij een trek nemen uit de geschiedenis van Abraham en Sarah en Abraham en Hagar en hun zonen. En nu gaat de apostel in dit schriftgedeelte aan de hand van die geschiedenis aantonen welke de weg is van de zaligheid. En hij neemt daartoe een gegeven uit de historie die ons beschreven staat in Genesis 16 en 21. Ik wilde het verband met u van vers tot vers volgen. Te beginnen bij het 21ste vers. Immers verleden week hebben wij het voorgaande schriftgedeelte afgesloten. Nu gaat hij een vraag stellen. Zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? De apostel Paulus schrijft aan mensen, dat mogen ons nu genoegzaam duidelijk zijn, die begeren onder de wet te zijn. En we hebben gehoord menigmaal, het is geen kwaad om te wandelen in al zijn wegen. Want het gebod is heilig. Het gebod is rechtvaardig en goed. Het goede is ons niet de dood geworden, maar de zonde wordt ons de dood. En toch, het gaat hier over wat en wie zal er heerschappij voeren in ons leven. Door wie zullen wij geregeerd worden? Door wat zullen wij leven? Door wet of door belofte? Ja, ik weet, je kunt de wet ook lezen als belofte. Maar dat deden de Joden niet. Want zij geloofden niet in hem die het doeleinde der wet was. En daar gaat Paulus hier even vanuit. Want als de Judaïsten gepredikt hadden, met eerbied gesproken, hoe God reeds in en bij Mozes verkondigde het lam dat komen zou. Indien ze verkondigd hadden uit het Oude Testament, dat deed Paulus ook en de schrijver aan de Hebreeënbrief, de Heer Jezus zelf. Indien gij Mozes niet gelooft, hoe zoudt gij mij geloven? Want Mozes heeft van mij geschreven. Als ze zo gepredikt hadden, de eeuwige ontferming en de beloftenissen Gods ook geopenbaard in zijn heilige rechten en inzettingen. Maar dat deden ze niet. Dat deden ze niet. Ze hadden hetzelfde uitgangspunt eigenlijk als wij allemaal hebben van nature. Zolang wij niet door de Heilige Geest, door het woord, in het verbond van zijn genade mogen ademhalen, dan kunnen wij geen ander uitgangspunt hebben, ook al spreken onze lippen anders, maar dan kunnen we geen ander uitgangspunt hebben dan om door doen en laten zalig te worden. Vandaar dat dat ook uitkomt als een mens zogenaamd evangelisch is. En toch onder de wet. Waar komt dat in uit? Dat komt dan daarin uit dat hij op een heel slimme manier ook van dat evangelie toch weer een wettisch uitgangspunt maakt en neemt. Begrijp ik? Dan maakt hij van het geloof maakt hij een werk, een opdracht, hij maakt van dit een werk en dat moeten wij en dat. Nee, die wet kunnen we wel niet onderhouden, maar dat moeten we dan. Daar zie je nou het duidelijke bewijs dat alleen de Heere zelf ons iets kan leren door zijn heilig woord en geest. Van de belofte, van de genade. Zeg mij, de apostel, die dringt heel sterk aan. Zeg mij, geef me hier eens antwoord op. Gij die onder de wet wil zijn, welke wet? De wet der 10 geboden, de wet der ceremonieën, allerlei dingen. De snijdenis, vat alles maar samen. Dat wilden ze onder de wet zijn. Dan weet de mens ook niet wat hij wil. Nee, zo is het nou met recht, daar komt zijn onkunde in uit. Want als die wist wat het betekent om onder de wet te zijn, dat daaraan verbonden is die zijn onder de vloek. Ja. Dan zou die wel iets anders begeren. Dan zou die begeren om in hem gevonden te worden. Niet hebbende mijne gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Jezus Christus is. Maar dat kan hij niet begeren. Want het is verborgen voor hem. Het komt hem zo dwalend, zo ketters voor. Om nu door een andere gerechtigheid, een vreemde gerechtigheid in dat opzicht, voor ons vreemd dan, waar we niets aan toegebracht hebben, om daardoor zalig te mogen worden. Maar ook om door die gerechtigheid hier in het leven gehouden te worden. Nee. Dat is onbegrijpelijk voor onze ogen en oren. Ja, nu gaat de apostel aandringen, want het is wel eens anders geweest bij deze vrienden in Galaten. Het is anders geweest. Het is heel anders geweest. Ze hebben begeerd van die apostel de kennissen van Christus te mogen ontvangen. Ze hebben hartelijk verzocht. Dat was hun, met eeuwig gesproken, hun bekering. Dat was hun leven. Vertel ons, wie is hij? Dat was hun spijze geweest. Om gevoed te mogen worden met die genade en ontferming van de Heer Jezus Christus. Nu, zeg mij eens, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Je moet er even rekening mee houden dat het woord wet wordt in zeer verschillende, op verschillende manieren gebruikt in het woord. Soms zelfs wordt het hele Oude Testament wet genoemd. Hier is het een aanduiding van de boeken van Mozes, in zonderheid ook Genesis, waar ons de geschiedenis die nu volgt in een brede beschreven staat van Isaac en Ismaël. Dus even goed onthouden nu, anders raken we in de war. Zeg mij, gij die onder die wet wilt leven en zalig worden en er nog iets bij doen, hoort ge niet wat diezelfde Mozes geschreven heeft in het woord in Genesis? Die Paulus hier ook even aanduidt met de wet. Spreek ook van de 5 boeken van Mozes. Hoort gij de wet niet? Herinner u eens wat er gebeurd is. Er is geschreven dat Abraham 2 zonen had. 1 uit de dienstmaagd en 1 uit de vrije. Dat hoef ik niet in een brede te gaan noemen. Want dat weet u. Dat Abraham 2 zonen had. Ismaël en Isaac. Hij heeft later nog meer zonen gekregen, maar daar gaat het nu niet over. We kunnen ook deze geschiedenis niet in zijn geheel van letter tot letter, dat voelt u wel aan, vergeestelijken, dat doet de apostel ook niet. Hij neemt er slechts een trek uit, een vergelijking, die toch ook in de grond der zaak dezelfde wortel heeft als waar het bij de Galaten overloopt. Dat wel. En dan noemt hij dat er een uit de dienstmaagd is geboren en hij zegt die is naar het vlees geboren geweest. En die uit de vrije, dat was Sarah, die heeft een kind ontvangen door de beloftenis. Dat is u ook bekend. Deze dingen hebben een andere beduidenis. Een allegoriserende betekenis. Een heenwijzende betekenis. Nou goed, nou ons eerste gedachte was het leven naar het vlees. Wat is nou leven naar het vlees? Dat is ons leven. Dat is ons leven. Hoef je niet bij Jan of Piet of Kees te kijken. Ons leven, dat is leven naar het vlees. Die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. En leven in het vlees dat en naar het vlees dat is Adams leven. Waaruit wij alle geboren zijn. Dat leven naar het vlees moet je niet. Je kan het indelen in bepaalde categorieën dat je zegt. Nou ja, dat die man leeft naar het vlees. Die leeft maar voor het vaderland weg bedoelen we dan. Die kijkt zo nou niet. En een ander die heeft een streepje voor want die kijkt wel nou. Dat is een keurige nette meneer. En in ons burgerlijk en kerkelijk leven zijn dat altijd, nou, kun je blij mee wezen, dat een mens burgerlijk en menselijk, hoe dan ook, maar binnen de grenzen gehouden wordt, waardoor dan ook. Maar, daar loopt het hier even niet over. Het loopt erover dat wij zoals wij zijn, van nature uit Adam gesproten vlees zijn. De band met de geest, met God, is doorgesneden. Nu zijn wij vlees. Dat wil niet zeggen, dit is vlees, maar ik ben vlees. Mijn ziel is vlees. Moet je goed op denken. Veel mensen denken dat bij vlees, denken ze aan de ogen en aan de handen en aan de oren en aan de voeten. Maar het is allemaal op zichzelf niets. Want nog een oog, nog een oor, nog een hand doet iets als de ziel, de geest van de mens geen opdracht geeft. Maar onze gehele gezindheid, onze wil, het gedichtsel van het mensenhart zou je het kunnen noemen, is alleen boos van zijn jeugd aan. Dat houdt in dat licht gezien, alle mensen volstrekt op één hoop liggen. Dat degene die dus, laten we zeggen, voor ons oog wat aantrekkelijker is, omdat die niet zo'n uitbreker is en omdat die zo mooi binnen de perken is, of die meneer waar je nooit geen kwaad van gehoord hebt, en die man waar de kranten vol van hebben gestaan, dat ze in dat licht op één hoop liggen. Ja, ik weet dat valt niet mee. Dat kunnen we makkelijk toepassen als het over een ander gaat. En in het algemeen dat we allemaal zondaren zijn en dat we van dezelfde lap gescheurd zijn. Zo noemt men dat. Maar daar moet je zo over doordenken. Dat je zegt, ja, vlees. Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat betekent ze zijn vlees geworden. Ze hebben niks meer van God in die zin. Er is geen relatie meer met de levende God. Dat de Heere nog wel doet aan alle schepselen op aarde, dat is Gods zaak. Gods werk. Maar dat kun je ook nog niet op rekening van de mensen schuiven. Door te zeggen, het valt toch nog wel mee met die mensen, want je hebt toch zoveel aardige mensen. Nee, dat is dan enkel alleen Gods genade. Maar het is niet iets van onszelf. Wij zelf worden als het ware ingeperkt, ingedampt. Hoewel we dat niet voelen meestal, maar door de wederhoudende genade Gods, wanneer die zich zou terugtrekken, komt de mens in al zijn duivelsheid openbaar. Dan zou er ook die samenleving mogelijk zijn. Vlees. Dat is dus geen geest. Ik weet wel dat het vlees graag geestelijk voordoet. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. En dat vlees graag bezig is met zichzelf. Om er nog een klein beetje een vertoning aan te geven dat het wat lijkt. Maar de Heer heeft het ter dood veroordeeld en gezegd, sterf. Krijgt de doodsteek waar hij zijn genade verheerlijkt. Maar het is een proces dat heel het leven doorgaat. Waar maar één oplossing voor is. Dat is de dood. En in Christus is het vlees geoordeeld. Het is geoordeeld. Voor heel de kerk. Maar hier in de praktijk van ons leven is het een doorgaand werk. Dan zegt de apostel, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ellendig mens. Dat wil nog niet zeggen dat die apostel daarom naar het vlees wandelde. Nee. Hou me ten goede. Maar goed, vlees. Ik hoop dat we het daarover eens mogen zijn met elkander dat je zegt, ja, hoe zou je nou alles samen kunnen vatten? Met één woord, vlees. En dan moeten we niet net doen van ik en nog een stukje vlees. Ik ben vleeselijk. Maar die Abraham, dat was toch een bekeerde man, die was toch geroepen zeker. En die had God geloofd toen God zei, alzo zal uw zaad zijn, toen hij op moest zien naar de sterren des hemels. Ja, de Heere rekende hem tot gerechtigheid. Het is tot een getuigenis voor alle heidenen dat ze zalig kunnen worden. Zoals God Abraham zalig maakte. De man die wat dat betreft bij de judaïsten vergeleken van geen toeten nog blazen wist. Maar hij wist wat anders. Wat anders had de Heere hem geleerd. Maar het was toch zo'n man, en je kunt toch niet zeggen dat zo'n man naar het vlees. Ja, voorzichtig. Ook deze dingen staan ons beschreven in het woord van Sara en Abraham. Omdat we altijd zouden beseffen, altijd bij vernieuwing eraan herinnerd worden, zondaar, spring niet te hoog. Verlies maar niet uit het oog. Dat je vleeselijk bent verkocht onder de zon. Want de Heer aan Abraham en Sarah had de Heer een zoon beloofd. Toen ze allebei nog gezond waren. En nog niet zo heel oud. Toen ze allebei menselijk gezien nog de mogelijkheid hadden om kinderen te krijgen. Toen had de Heer dat gezegd. En hoe onmogelijk het ook was voor Abraham, hij heeft het geloofd. Toen de Heer het hem vroeg, of zei, zo zal uw zaad zijn. En Sarah, ach, die is ook wel in ongeloof openbaar gekomen, maar de Heer heeft het bestraft en Sarah heeft ook gekregen een waarachtig geloof om te ontvangen, een kind te ontvangen. Maar er ligt een tijd tussen weer. En wat komt er dan openbaar in ons leven? Dat die arme zondaar die het ene ogenblik mag zeggen, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid, honger of zwaar, dat hij de andere keer de lust en de kracht en de basis nog niet gevoelt om dat te zeggen. Het is wel volkomen waar. Zeker waar. Maar waar het geloof in haar oefening is ingezonken, bedekt. Oh. Ik denk wel eens, wat rammelen we dan toch met de bladeren? Met de bladeren, met niets. En dan kun je een hoop plichten en werken voorzetten en zeggen, ja, maar een mens is toch verschuldigd en een mens, als hij toch verandert er maar eens wat aan. Wat Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar goed, die Abraham, die had dat beloofd gekregen. Een kind. De Sarah. Maar hij voelt wel aan dat naarmate de tijd verstrijkt en hun leven verder gaat, en de mogelijkheden aan mensenzijde op beginnen te houden, dat er heel wat op afkomt. Want ja, een paar jaar terug, toen wist Abraham van zichzelf dat hij nog kracht had, dat hij nog een man was. En Sarah wist dat ze nog een vrouw was. Maar dat gaat over. Abraham wordt ouder. Maar Sarah begint ook te bemerken dat de moeder in haar verstorven is. Ja. Zou je zeggen, wat nu? Nou ja, zegt de mens die het weet, de Heer heeft het gezegd. Dat zegt het geloof, ja. Maar als wij dat zeggen, dan zullen we toch in de praktijk van het leven bemerken dat we makkelijker de krant geloven dan Gods woord. Dat is niet zo moeilijk. Maar om Gods woord te geloven, dat is onmogelijk voor een mens. En ik zeg dat echt niet voor om iemand af te schrikken. Integendeel. Ik zeg dit alles juist opdat degene die met de brokstukken zitten van alles, dat ze zeggen, o God, ik kom er niet meer uit, opdat die daarin nou nog eens uitgehaald en bemoedigd zouden mogen worden. Dat die nog eens zouden ervaren door het geloof. Wie is toch die God dat die met zulke te doen wil hebben? Nou, ik weet wel, Sarah is de aanstichter geweest. Maar het neemt toch niet weg dat Abraham als het hoofd van het gezin, dat hij erin toegestemd heeft. Wat waarin? In het plan van Sarah. Sarah heeft gezegd, och, wij begrijpen vast niet goed, we hebben de Heere verkeerd begrepen. Abraham, jij ook. Want vroeger, toen kon je nog zeggen, nou ja, maar nu toch niet meer, het is nu afgelopen. Bij mij tenminste. Raakt het op een einde. Maar er is nog een kleine mogelijkheid als je een andere vrouw had, een jongere vrouw. Dat het dan nog waar zou worden. Al zo zou uw zaad zijn. En Abraham die doet dat, hij bewilligt daarin. En het is typisch, het lukt ook. Dat is toch merkelijk. Dan moet je eens denken in je leven. Je kan een hoop geestelijks voor ogen hebben. Je kan grote dingen voor ogen hebben. En het mislukt. Het geloof zinkt in. Het schrompelt in elkaar. Dat je zegt, ja, wat ben ik nou eigenlijk? Maar zo gauw komt de andere kant en je meent met redelijk overleg. En ze hebben vast gedacht, Sarah, dat het niet tegen de wil des Heren was. Ze hebben gezegd, we hebben het vast verkeerd begrepen. Maar dan komt het zogenaamde redelijke overleg en ze zegt, ja, maar dat zou toch, de Heer kan dat wel langs een andere weg waarmaken dan wij denken en dan wij hoopten. En nu lukt het ook. Het is gelijk goed. Er komt een zoon. Hagar raakt in verwachting. En zij schenkt Abraham een zoon. En Abraham is er heel blij mee. Zo blij dat je later leest, ach, dat Ismaël leven voor uw aangezicht. Het is net of dat Abraham er een beetje overheen geraakt is. Als God weer terugkomt. Of dat hij denkt, jongen, al die moeite, alles, ach, het is nou toch goed. Ik heb nou een zoon. Ja. Voel je nu de tekening die Paulus geeft van wat vlees is en hoe vlees denkt? Vlees werkt altijd met de mogelijkheden die voorhanden zijn. De mens leeft bij het tastbare wat zijn ogen zien en zijn handen kunnen voelen, waarheen zijn voeten hem kunnen brengen. Zodra hij dat uit het oog verliest, raakt die, indien God het niet verhoedt, de wanhoop nabij, het groeit hem boven het hoofd, hij kan het niet meer zien. En het komt uit in het leven, zo wij sterk zijn, daarvan zijn u alleen de Heer. Want wij vermogen in onszelf niets, het komt uit hem. Nou, die Abraham precies heener, de belofte, ja, die ligt er wel. Maar ja, waarom zou het zo niet? Zo niet. Het gaat allemaal. Allemaal aan de hand van het overleg. En het materiaal dat voorhanden is. Noem maar op. Oh, nou zo zit nou u en mijn leven. Voor zover het ons Adams leven is. Wat wij uit onze eerste Adam hebben. Zit nu precies zo in elkaar. En dan overgieten we dat met een geestelijk sausje. Om dat ook nog een geestelijke draai te geven. Een geestelijke kleur. Want dan wil ik niet weten dat mijn handelingen vleeselijk zijn. Ik wil maar niet weten dat ik zo'n dwaas ben. Die aan alle kanten probeer eruit te komen. En als er helemaal geen oplossing is. Van armoe in de handen des Heren terecht moet komen. Dat willen we niet aan. Want we willen vleeselijk, geestelijke mensen zijn. Dat wil zeggen mensen met vertrouwen. Mensen met geloof. Mensen die blijven bij wat ze hebben gehad. Maar ja, als God ons zo privé een keer te na komt met het woord en hij ziet ons aan. Dan zie je net of dat je nou een vuurtje ziet branden. En er ligt stro in de buurt. Hé, dat springt zo over. De vlammen zijn er nog niet eens en dan gaat het van de warmte nog branden. Zo is het geestelijk ook. Als dat woord Gods ons is aanziet, dan zakt een zondaar, een huichelaar nooit, een zondaar zakt door de mand. Die haalt het niet. Dat wordt, je zou haast zeggen, het klinkt een beetje onverzoenlijk, maar een vod. Voor de Heere. Omdat er totaal, maar dan ook totaal niets in hem gevonden wordt. Vleeselijk zeg. Ja. Wat hij met veel elan begonnen is. En dat hij ook in het geloof en in de liefde wenst te beëindigen. Daar komt hij achter. Dat niks met geloof te maken had. Ja. Ik weet wel dat er veel mensen praten graag over bevinding, maar dat noem ik meestal bevindelijkheid. Maar bij de waarachtige bevinding rolt de Heer langzaamaan alles op. Alles. En dat is pas aan het eind als we hier onze adem uitblazen. Dan is het pas aan het eind. En heeft de Heer net altijd bezig geweest om genade te bewijzen. en om te leren dat hij uit genade zalig is geworden. En wij zijn heel de tijd bezig geweest om het allemaal door elkaar te gooien. En om telkens weer te grijpen naar die verboden boom. Vleeselijk. En toch zeggen. Het zijn de naaste mensen op aarde aan de ene kant. Die dit geloven. Want er is nooit geen eer aan te behalen. In alle opzichten zeg ik. Wat een onbruikbare mensen. Wat hebt die nou, die man of die vrouw? Wat hebt die nou? Maar, er staat tegenover, het zijn ook diegenen die alleen maar blij zijn. Blij zijn vanwege het woord God zing vrolijk, gij onvruchtbaar. Maar ook dat alleen maar uit genade, dat hoeven ze niet gemaakt te zijn, ze hoeven helemaal niks meer te zijn. Ze hoeven niet te zeggen, ik moet toch eigenlijk blijer wezen. Ik moet toch eigenlijk zus, ik moet toch eigenlijk zo. Om in zo'n spanning te komen, weet je wel. Ja, dat het iets opgelegdst wordt. Dan roepen we, prijs de Heere. En ja, och, dat hoeft niet. En toch een blijdschap die nimmer van hen zal worden weggenomen. Maar goed, onze natuur is naar het vlees, zoals bij Sarah, naar het vlees. Laat het oplossen zo gauw mogelijk. Wil je wel geloven dat je soms denkt, hé, onze hele godsdienst is eigenlijk zo naar het vlees. Want het kenmerkende van onze godsdienst is, wij willen het sluitend maken. Wij willen het kloppen maken wanneer we geconfronteerd worden met allerlei dingen die we niet zo gauw kunnen beslaan. Een tekst of een ja, hoe zit dat nou? Daar heb je het al. Hoe zit dat nou? Dat klopt dan niet. En daar krijg je al die mooie formuleringen van, heb ik wel eens gedacht. Dat kan goed zijn, maar het kan ook vlees zijn. Waarom? Het vlees wil een sluitrede vinden. En de wijze man zocht een sluitrede en hij vond er geen. Alleen dat God de mens recht gemaakt heeft. Maar dat wij vele vonden gezocht hebben. Ze willen wij altijd een sluitrede maken. En we zijn vreselijk bang als we het zouden moeten verliezen van die of gene. Dat die ons in de hoek praat of onder de tafel praat. Dat is erg. Het is ook naar hoor. Oh, verschrikkelijk. Ik ben wel zo naar geweest. Ik dacht. Ik zou nooit meer één woord zeggen. Nou ja, dat is vleeselijk. Dat zijn onze vleeselijke bewegingen en werkingen. Nou, zie nou eens. Die zoon is geboren. Wat verder? Toch is die uit de vrije, uit Sara, uit Abrahams wettige vrouw, de huisvrouw van zijn jeugd, waaraan God beloofde, want die twee zijn voor God toch één vlees. Als God aan Abraham belooft, geldt dat ook Sara. God kan met eerbied gesproken niet bedoelen dat terwijl Sarah leeft, Hagar de moeder zal zijn. Want Hagar was nog niet Abrahams vrouw. En Abraham heeft Hagar tot zich genomen door Sarah daartoe aangespoord om dat kind te krijgen. Voel je nou die mens bezig? Zoals in ons leven eigenlijk bezig zijn. Ja, maar het is toch doorgegaan dat de Heere ook uit de vrije een zoon gegeven. Maar dat kwam pas daarna. Dat kwam eigenlijk toen de laatste krachten en hoop vergaan waren. Toen de moeder in Sarah gestorven was. Toen ze blij waren dat ze nog net op tijd dat gedaan hadden. Abraham was ook een oud man geworden. toen ze misschien wel gezegd hebben zo, o, zo onvernuftig zijn wij. Het is maar goed. Stel je voor dat we nou eens in die gedachte hadden blijven leven, zou Sara zeggen, dat ik zelf een kind zou krijgen. Daar had nou niks geweest meer. Dan hadden we nu Ismaël ook niet gehad. Zo, zie je wel. Zo gevaarlijk zijn wij nu in ons gevoel. Maar zulke mensen zijn wij ook. Zeg niet, ja, die mensen hebben maar op hun gevoel afgegaan. Die hebben niet op het geloof. Maar realiseren we ons, zo zijn wij, geliefde. Zulke een gedachte hebben wij over de geestelijke dingen. Nou, en toen dan, laten we zeggen, voorbij was alles en de belofte vervuld was, toen kwam God zijn belofte vervuld. En waar liep dat over? Dat liep over Gods genade en ontferming, over het woord dat daar lag. Het woord, gij zult een zoon hebben. En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Daar liep het over, dat woord. Maar het woord, het is zo naakt, dat is zo verborgen voor ons. Dat komt ons zo, wat, we zeggen het niet, daar zijn we te goed protestants voor. Maar anders zou een mens zeggen, wat zijn vlees betreft, wat heb je daar nou aan? Wat heb je daar nou aan? Daden, gebeuren. En dan kan een ander wel zeggen, ja, maar je moet geduld hebben. Ja, zeker tot hij dood bent geduld hebben, dan is er nog niks gebeurd. Zo is het vlees, het hoogmoedige vlees, dat onderwerpt zich aan de Heere niet. Ik geloof niet dat bij Abraham zo grof gegaan is, dat niet. Maar ik zeg het ook maar even, daarom, opdat we zouden verstaan, zulke grove zondaren zijn wij nu. We spreken het niet uit, de Heere smoort het in onze gedachten misschien. Maar we zijn wel zo. En dan toch tot je verbazing zie je, wij hebben de zaak voor elkaar en nu komt God. Nu komt God, ongevraagd. Abraham is opgehouden met bidden en Sarah ook. Ja, moet je toch eens zien wat vrije genade is. Mensen hebben het wel eens over, dat is te eenzijdig. Maar als je toch een voorbeeld wil hebben van eenzijdige ontferming, moet je denken aan Abraham. Dat de Heere nu zonder meer toch terugkomt en zijn belofte waar doet zijn in hun leven. Die ze ook eenmaal geloofd hebben, maar die nu op de achtergrond ligt. Je moet eens kijken. Wij zeggen wel eens, ja, oh, ik heb zo dit en dat. Maar misschien zit er iemand onder ons die zegt, ja, ik heb het ook nog geloofd, maar ik ben er zo ver van verzonken geraakt. Dat ik er zelfs niet meer om vraag. Nou ja, of dat ik denk dat het al gebeurd is, of wat dan ook, maar ik ga het maar om even die trek, die strekking. Erom vragen, niet nou ja vragen, naar de vorm misschien maar. Ja, en dat heeft er nou ook nog niks mee te maken, want de Heere die is uit vrije goedheid een vriendelijk ontfermer. Zijn woord ligt er, zijn belofte aan Abraham. En hoe is dat nu vervuld? Door God zelf. En Abraham heeft daar ook middelijkerwijs een plaats in gehad. En Sarah ook. Isaac is in dat opzicht niet uit de hemel gevallen. Dat niet. Hij is gedragen door moeder Sarah. Maar wel was het zo. Sarah heeft kracht. Door het geloof kracht ontvangen. Om te baren. En Abraham heeft ook door het geloof kracht ontvangen. Dus het was iets heel anders. Zie je die twee lijnen? Bij de ene keer, bij het ene geval was het, ja, laten we het zo doen. Dat kan nog. Wie weet. En komt goed uit. Het andere geval was, er klopt helemaal niets meer van. Het is alles verborgen en onmogelijk. En wij raken vergeten. Wij raken aan het vergeten. met onze gebeden, met onze roepen om de vervulling der belofte vergeten. Ja. Want daar loopt al een kind, Ismaël. En nu komt God onconditioneel en zegt, over een jaar zal Sarah een zoon hebben. De Sarah mag lachen wat ze ook doet, doet niet ter zaak. Over een jaar zal Sarah een zoon hebben. Hetgeen uit zijn lippen gaat, blijft vast en onverbroken. Onze ontrouw maakt Gods trouw niet teniet. Nu tekent de apostel hier die twee uitgangspunten. Het uitgangspunt van het vlees en het uitgangspunt van de geest. Van Gods geest wel te verstaan hoor. Niet van onze geest. Onze geest is vlees. Van Gods geest. Het uitgangspunt van werken en het uitgangspunt van genade. Want u zegt, die dingen hebben een andere betekenis. Die hebben een andere beduiding. Die hebben een vergaande strekking. Het ene trekt die in verband met Sinaï. Volgens sommigen, het is taalkundig heel moeilijk. Maar betekent Hagar in het Arabisch ook zoiets als rots of berg? Kan het een aanduiding zijn van Sinaï? Het hoeft niet per se zo gelezen te worden, maar het gaat maar om de strekking van het betoog hier. Die is wel duidelijk. Dingen die anders. Deze zijn de twee verbonden of testamenten of wilsbeschikkingen of uitgangspunten. Die in Sarah en Hagar aanwees. Die uitgangspunten. Die verschillende verbonden, dat verbond van het huwelijk met Sarah, waarin de verwachting van het kind alleen gegrond kon worden op Gods belofte, en dat verbond met Hagar, waar vlees en bloed de zaak verwezenlijken moest. Daar vandaan trekt de apostel lijn naar Sinaï en naar Sion. Het ene tot dienstbaarheid barende en het andere tot vrijheid leidende. Want Hagar, de apostel gebruikt even een woordspeling, betekent ook zoiets als Sinaï, maar het is een berg in Arabië. Een berg buiten het land der belofte. Een berg in Arabië, in een dorre woestijn. Want Sinaï ligt niet in het land der belofte in dat opzicht. Geografisch gezien. Nu wil ik u trachten het verband te noemen, de strekking van dit betoog. Nu. Terwijl aan de ene kant Abraham en Sarah openbaar komen als vleeselijk, de belofte wordt vergeten, alle middelen worden te baat genomen om de zaak te verwezenlijken. Aan de andere kant, God gaat niet van zijn belofte af en zegt, alzo zal uw zaad zijn, Abraham. Uit u zal ik zaad verwekken, uit uw vrouw. En niet uit de dienst, maar uit die vrije vrouw. Dat zal uw wettige erf, die zal uw wettige erfgenaam voortbrengen. Want de zoon van een slaaf is een slaaf in dit redenverband. Is een slaaf. Ook de zoon van een slavin. Nu willen de Judaïsten, wat willen die nu? De Judaïsten hebben een ander uitgangspunt. Want die zijn nog nooit tegen de lamp gelopen. Die zijn nog nooit tegen de muur aangelopen. Die hebben nog nooit gezien in hun leven en waarachtig geloofd. Ik ben vleeselijk. Maar ze hebben over hun vleeselijk zijn, hebben ze een geestelijk gewaad aangetrokken. Wat doen ze nu? Ja, hooi, zeggen de Judaïsten, maar wij moeten. Ja, hoos, zeggen ze, maar wij zijn duur verplicht. Ja, hoos, maar God biedt ons zijn genade aan. En het hangt ervan af of dat wij dat aannemen of niet.
Oh, zeggen ze, wedergeboren, dat doet de Heere. Maar bekeren moet ik me, dat moeten wij ons. Dat is niet zomaar iets. Daar komen ze, zie je. Men werkt met hetgeen voorhanden is. Men werkt met voorwaarden. Men werkt met plichten. Men werkt met menselijke mogelijkheden. Of men lost het zo op dat ze zeggen, oh ja, en als je dat dan probeert en je kan het niet, buig dan je knietjes maar voor de Heere of dat diertje leren wil, dan ben je op je plek. Dan werkt men nog met menselijke mogelijkheden. Dan logent men nog dat aan Abraham's zijde, aan mijn zijde, alleen de onmogelijkheid staat. En aan God zijde alleen de mogelijkheid en de zekerheid. Dan loop je het nog, spreek je nog maar een halve waarheid. Dan ben je nog bezig op een bedekte, arglistige manier. Oh, dat vind ik ook altijd zo gevaarlijk. Je hebt mensen in de orthodoxie ook, die ergens vrij nuchter worden, weet u wel. Ze zijn niet zo met dat wetticisme bevangen. He, ze zijn niet zo van dit niet, dat niet, zus niet, zo niet, maar soms krijg je een andere tendens ervoor in de plaats. Een andere tendens. Men is in sommige opzichten wat schriftuurlijker en aan de andere kant zeg je nou, dan ben je helemaal spoorbijster. Aan de andere kant is het denken om mensen. Als hij zo blijft zitten, je moet wat doen. Je moet er wat voor doen. Het is allemaal genade, zegt ze. Maar je moet. Ja, dominee, maar dat kan ik toch niet. Ja, maar heb dat je nou wel eens in de nood gebracht? Nou, ik moet erom lachen. Ik zeg wel eens, wat moet je toch beginnen met Adam, die erger is dan een steen die op de aarde ligt. Adam heeft wel andere nood. Die heeft een andere nood, maar dat is zijn nood niet, schijnt toch uit. Dacht je dat God op die manier, dat we er op die manier achter zouden kunnen komen? He, Adam die is aan het werk gezet, want hij moet er wat voor doen. Nou, en ik ga aan het werk. En nou doet hij over een poosje de ontdekking, het valt toch niet mee. Ja, en dan komt hij. Ja, wat komt hij dan? Dan vloekt hij op de God zijns hemels en dan trapt hij op de grond van kwaadheid. Dat doet hij. Je moet niet denken dat Adam aan de voeten van de koning terechtkomt om te zeggen, Heere, hij maakt mij uw wegen. Dat kan niet langs dat uitgangspunt, mensen. Dat kan niet. Want dat uitgangspunt zit alleen maar vol met materiaal wat voorhanden is. Net als bij Sara en Hagar. Dan krijg je misschien wel voor elkaar ook. En dan zeg je de andere dag, nou terwijl ik zo vertroost, zeg ik dan. Want wat ik nou niet kan, ja, dat zou de Heere nog eens kunnen doen. Zo ongeveer zit het in elkaar. Ik heb het altijd aangevoeld als een godsdienst van stuivertje verwisselen. Ik heb er nooit een waarde in kunnen zien. Ik heb het altijd als ophouders op de weg aangevoeld. Ik heb altijd gedacht, Heere, prent dat ons in. Scheid eruit met je kletspraatjes, Abraham, want je bent vleeselijk. Je bent niet zo. Je bent een vijand van God en van zijn woord. Erken dat. Dan word je ook gepredikt in het woord ook. Ik sta over het stof op. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik roep de doden levend. Ik schep de vrucht der lippen. Vrede dien die verre en dien die nabij zijn. Want de mensen blijven allemaal ook kouwen dan op een half evangelie ook. Dus zul je eerlijk toe moeten stemmen. Een half evangelie. Want ze zijn blijer als ze er zo gezegd is een ogenblikje kunnen geloven dat het toch nog wel goed komt, als dat ze zijn met de eeuwige daadzaken Gods, waar een zondaar alleen maar van kan leven. Met Gods daadzaken. En dat hij in alle nood en onmogelijkheid heen gedreven wordt naar het nochtans des geloofs. Op hem alleen. Zie nou die judist. Die werken het materiaal, dat doen wij altijd. Want ja, geen een is te vrij van het judaïst. Doen wij allemaal, aan mee een beetje. Maar zalig is hij die er steeds weer aan ontdekt wordt en wie het zwaard uit handen geslagen wordt en die het niet bewust doet. Die doen er allemaal een beetje mee. Kinderen worden wijsgemaakt dat het, oh ja, de grotere wordt ook van alles wijsgemaakt. We kweken iets in dat je zegt, joh, ja. Men noemt dat in de pas dan, in de pas. En het is een groot voorrecht als we onder het woord mogen leven, maar niet onder zo'n woord, dat is niet zo'n voorrecht. Onder dit woord, dat is een groot voorrecht. Het woord wat de Heer is een woord ons gegeven heeft. Dat is alleen maar een voorrecht. Andere is nog niet zo'n groot voorrecht. Dan worden mensen in allerlei ovens en allerlei eigenaardige handelingen worden er met hem uitgevoerd. Vleeselijk. Zie je? Ja, dat kwam in Abraham, die gelovige vader, of de vader van alle geloof, kwam het ook openbaar. Kwam het ook openbaar. Niet om ons aan de hand te doen, met eerbied gesproken van, doe je gang maar. Ga je gang maar. Nee. Maar om ons aan de weet te brengen dat onze inbeelding zo groot is. Daarom. Het is ook niet om ons eens te trekken, wat was die Abraham toch voor een man. Nou, die Abraham had veel meer geloof als dat wij doorgaans beoefenen. Want je leest van Abraham dat hij zijn vrouw gehoor gaf. En hij deed het. En langzaam is de man erin geraakt, maar wij, o wat een boosaardige, ongelovige zondaren zijn wij. Daar ligt Gods belofte nu, wie gelooft er nog Gods belofte heeft, dat kan niet. Dan zeggen wij, ja, maar er moet wat zijn. Dat zei Abraham ook, zei de Judeist ook, er moet wat zijn. Er moet wat zijn. Ja, maar de belofte is er aan Abraham gegeven. Ja, dat weten we wel, zeggen de Judezen dan. Maar het moet toch kunnen, zeker? Moet toch kunnen? Nou, zie je het nou? Abraham en Sarah geloofden vast dat die belofte wel waar was. Maar er komt een ogenblik dat Sarah denkt, nou kan het niet meer. Waarom niet? Het kan bij mij niet meer. Want bij mij is het afgelopen, ik kan geen kinderen meer krijgen. En als het nog even duurt, dan is Abraham ook te laat. Dan hebben we het vast verkeerd. Voel je? Zo zie je nou hoe die aard van de mens, van Adam, is dat uitgangspunt, dat leven naar het vlees. Je hebt twee levens naar het vlees. Je hebt een leven naar het vlees dat openbaart zich in een brute vertrapping van al Gods rechten en inzettingen. In een openlijke verwerping van al Gods touwen en banden. En je hebt een godsdienstige leven naar het vlees. Godsdienstige leven naar het vlees vind je bij de judaïsten. Als die mensen vertellen van de belofte en de vervulling der belofte in die dierbare zoon van God, dan zeggen die judaïsten, maar nou, hoe is het nu? Maar die zeker ook wel zin om je te laten besnijden. Dit te laten doen, dat te laten doen. Oh, dan worden er kinderen genoeg geboren zo. Dat wil dit zeggen, dat de mens een legio kunststukjes uit zijn eigen werkelijke hart tevoorschijn weet te toveren. Want dan worden er steeds meer dingen zonde. Begrijp je? Steeds meer punten krijgt hij waarin hij dan openbaar kan komen, zogenaamd. Wat? Oh ja, als een heilige. Als een geestelijke. Dat hij innerlijk zo onrustig is, daar leeft hij overheen. Dat is de aanvechting van de vorst der duisternis, noemt hij dat.
En nog wat meer doen, nog wat beter doen, hè. Zo zijn de Judaïsten. Man, zeggen ze. Bid jij maar 5 minuten? Een gezonde man? Is dat een kunst voor jou om een half uur op die knieën te gaan? Oh, want als het is een opgebonden zaak wordt, zo praat de Judaïsten. Voel je? Daar is er niks meer in orde. Waarom? Het uitgangspunt is niet meer langer de genade alleen. Dat God bidt en zijn geest bidt in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Ja, maar dan krijg je benauwd, want als je dan als een akelig, biddeloos zondaar net blij bent dat er 1 bidder is aan de rechterhand des vaders die ook voor mij bidt en die krijgt zo'n broeder op bezoek. En dan heb ik niet te breed. Nee. De belofte gaat door. God doet het. God maakt samen. Nou, wat is nou Sini, Hagar, rots? Nou, dat komt overeen, zegt hij, met Jeruzalem dat nieuw is en dienstbaar is met haar kinderen. Dat is die geestelijke tempel die vleeselijk is in Jeruzalem. Dat zijn die mensen, wil Paulus zeggen, daar die in waarneming van ons heiligen zijn. De lange gewaden die de vooraanzittingen beminnen. En de lange gebeden. Noem maar op. Die allemaal nog eten van dat, van de tabernakel. Van de tabernakel van de tempel die in Jeruzalem staat. Nou zegt Paulus, daar hoort dat hele zaakje bij. De Judaïsten die staan op hetzelfde vlak als die tempel die daar nog draait in Jeruzalem. En die tempel is van God vervloekt. Die tempel die ligt onder het oordeel. Want er is geen tempel meer. Er is maar 1 tempel in de hemel. Dat is onze Heer Jezus Christus. Dat is de enige tempel. Het is toch zielig dat de mens nou nog loopt te kwijlen na 2000 jaar in Jeruzalem vanwege de indrukken. Wat is dat toch voor onzin? Wat betekent dat nou? Ja, hier heb gelopen. Nee, daar hebben ze de Heere der Heerlijkheid uitgeworpen. En verdoemd. Daar hebben ze gezegd, hij is des doods schuldig. Je zou nog bang worden dat er een atoombom opviel. In de dadelijkheid. Want zolang men niet in de erkentenis leeft dat hij is de Christus, is dat oordeel niet opgeheven over Jeruzalem. Nog nooit. Alle aspiraties daarheen, dat zijn vleeselijke gedachten. Nou zegt Paulus, zo ligt dat nu. Aga, wat in het Arabisch betekent rots. Zie, het ligt in Arabië. Buiten het land der belofte. Jeruzalem ligt in Arabië, buiten het land der belofte. Jeruzalem, hoe mooi ook, een tempel van goud. Met priesters en trompetten, met rechten en inzettingen, met wetten, wat je ook maar noemen wil. Die heeft niks met het land en belofte mee te maken, wil de apostel zeggen. Die ligt in Arabië. Die zijn dienstbaar met haar kinderen. Die hebben hetzelfde uitgangspunt. Daar hebben de Judaïsten het van overgenomen, hoewel we het niet over hoeven te nemen, want we zitten er al vol mee. Maar daar hebben ze nieuwe injecties ontvangen om dat verder uit te breiden, dat vergif. Wij zullen. En dan zijn ze zo geraffineerd dat ze nog rustig zeggen. Aangaande mij en mijn huis, zegt Jozua, wij zullen de Heere dienen. Alsof Jozua daarmee bedoelde om door de werken zalig te worden en door zijn betrachtingen en door zijn verplichtingen. Dat er niks mee te maken mensen. Niks. Jozua zegt, daar gaan we mij in mijn huis, heren. We zullen alleen volstandig hopen op uw genade alleen. Op die vrije gunst die eeuwig u bewoog. Op die God die sprak, ik ben de Heere uw God. Die uit Egypteland uitgeleid heeft. Nou, zo is dat Jeruzalem nou bezig. Dat Jeruzalem hoef je niet vet te zoeken. Dat Jeruzalem kun je eigen hart verhouden. Je kunt er een kerk verhouden, een stad verhouden. Alles verhouden. Maar het Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. En het Jeruzalem dat boven is, dat betekent niet hier de triomferende kerk. De kerk die al reeds verlost is. Want dan zou het betekenen dat het Jeruzalem, waar wij van gezongen hebben dat ik bemin, wij treden uw poorten in, dat dat er niet meer zou zijn op de aarde. En zo is het niet. Het wil dit zeggen, Jeruzalem dat boven is, die stad Gods, die genade Gods, die ontferming Gods, die gunst Gods, die haar uitgangspunt niet heeft genomen uit dit aardse materiaal. Want dat kon niet meer. Nooit kon er iemand bij God terugkomen. Maar Jeruzalem daarboven is, wat helemaal kant en klaar door God in een eeuwige raad besloten is, is een eeuwige verbondsgeheimenissen. Dat Jeruzalem, waarin alleen maar genade geldt voor zondaren en recht voor de zoon des mensen, die te zijner tijd voor de goddelozen zou komen. Dus dat Jeruzalem dat boven is, dat kan ook in je hart wezen. Dat kan ook om je heen wezen. Dat kan hier een zaaltje wezen. Dat kan bij de buurman wezen. Dat kan waar dan ook wezen. Dat is dat Jeruzalem Gods onuitsprekelijke genade. Je zou haast zeggen, bestaat natuurlijk de baarmoeder des dageraads, maar de baarmoeder van Gods genade, ontferming over zondaren. Nou, dat is vrij. Terwijl ik is ons allermoeder. Hè? Gelooft u dat nog van die gelaten? Ja, dat gelooft u nog steeds. Of ze moeten het afzweren, maar ik geloof het nog steeds. Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Anders heeft het geen betekenis. Wat denk je? Als er een reisgezelschap Jeruzalem binnentreedt of rijdt met de bus en ze gaan zingen Jeruzalem dat ik bemin, we treden uw poorten in. Dan zo lacht het, joh. Dan zo lacht het. Dat het nergens wat mee te maken, hoor. Moet je goed om denken. Ik weet wel dat ik en u zo'n vleeselijk hart hebben. Ontroerend, ontroerend. Wij treden u op. Hier staan, o Godstad. Jeruzalem is precies hetzelfde. Sodom, of hij nou Sodom of Jeruzalem of Egypte zegt. Of Cairo. Al hetzelfde. Het is helemaal gelijk. Of Rotterdam of Amsterdam. Precies gelijk. Waar de Heere der Heerlijkheid gekruisigd wordt. Kijk, als je dan nooit eens een ander uitzicht krijgt op het Jeruzalem dat vrij is, dat boven is, waarin we alleen hopen en wachten op Gods genade en ontferming, en tegen alles in niet kunnen ophouden, dan zeggen, genade alleen, Heere, ik heb de dood verdiend, maar u hebt het leven verdiend. Ach, ik weet u geen andere weg voor te houden. Ja, ik weet wel dat ik een andere weg heb. Dat ik net als Sarah bezig ben te zeggen, ja, nu kan dit niet meer. Nu kan dat niet meer. Waarom niet? Omdat het niet klopt bij mij. Omdat ik alleen maar de dood waarneem in mijn hart. Omdat ik niet anders als verstorvenheid zie. Ja, dan kan ik het heel goed begrijpen. Het gaat er niet om dat ik één Sarah de les wil lezen. Of Abraham. Verre van dat. Maar ik wil juist en mijzelf en u voorhouden, wat uit vlees geboren is, is vlees. En vlees en bloed beërft het koninkrijk niet en het komt er niet uit, uit de gevangenis. O, maar als er ongelukken zijn in ons midden, die zeggen ik kom er ook niet uit, want ik denk telkens dat ik geestelijk ben, totdat ik weer ontdek, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat het maar een laagje vernis is, maar dat mijn hele wezen, mijn ziel, is aan het stof verbonden.
onontvankelijk. En dan weet ik geen raad. Want dan beschuldigt alles me. Want dan zeggen ze, ja, je kunt wel zeggen belofte. Je kunt wel zeggen het woord. Je kunt wel zeggen de Heer Jezus Christus. Maar is daar grond voor in een verstorven baarmoeder? Is daar grond voor? En dan moet hij wat het vlees betreft zeggen, nee, er is geen grond. Dat kan nooit. Dat kan toch niet? Maar, zegt de apostel, gelaten, zo was bij jullie ook, dood in de misdaden, in de zonde. Maar toen is God gekomen met het Jeruzalem van boven, die stad des vredes, die is over u uitgespreid. Toen komt wel. Waarom? Was hij opeens zulk een heilig God? Nee, maar je kreeg met een heilig God te doen, die in Christus Jezus een schuilplaats is tegen de toekomende toren en vloed. Daarom als er zijn vanavond, maar die duizend stemmen horen die zeggen, Montreal, kijk eens, denk aan een Sarah, aan Abraham, die dachten dat ook en die zeiden, ja, we moeten toch wat doen. Abraham, we moeten wat doen. Straks is de tijd voorbij, man. Och, ik zou zeggen, vraag om die genade des geestes, dat je mag blijven zitten waar je zit. Want hij is de machtige en hij zegt tegen ellendigen die nog geen seconde kunnen geloven, zegt hij zo wonderlijk, geloof alleenlijk. En dan kun je nog zo redeneren, maar dan zeggen ze, eer ik geloof, kom een ongelovigheid erop. Vergeet het niet wat Kobrug ergens schrijft. Heb je geen geloof, dan doe ik maar zonder geloof, als je maar gelooft. Dat wil zeggen, laat je geloof maar zakken. Laat alles maar los. Maar vergeet niet dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan en dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde en dat hij zegt, kinderkens, ik zorg voor u, ik leid u en ik leer u. Nou, dat is dan zeer droevig als de judaïsten vrij spel krijgen in de gemeente aan de gelaten, want dan komt het allemaal verkeerd uit en is alle vrede weg. Ik hoop dat wij met elkaar ook mogen behoren tot het Jeruzalem dat boven is, dat het onze moeder is, uw moeder, mijn moeder, dat je zegt, ja, daar kan ik alleen om drinken, daar kan ik alleen om eten, daar kan ik alleen om gewassen te worden, om verschoond te worden, ik ondeugend kind, daar kan ik naartoe. Daar mag ik naartoe. Daar word ik naartoe getrokken door die lieve geest. Als mijn handen kapot zijn en mijn knieën. En als ik mijn schoen verloren ben. En als, oh, als ik de weg kwijt ben. Dat ik opeens geen raad meer weet. Want ik zie het huis niet meer. Ik zie niets meer. Moeder. Moeder. Ons aller moeder. Eerder zou een moeder haar zuigeling vergeten dan dat ik u vergeet, zegt de Heere, u ontfermen. Komt hij zo moeder mag hebben. Dan kan de duivel en de hel, de wereld en je eigen hart kan vreselijk tegen zijn. Maar als alles voorbij is, dan hoor je heel uit de vette roepen of zuchten. Heer Jezus, alsjeblieft, om uw genade, om uw gerechtigheid, help mij.